Vandaag wordt twee keer Gods woord bediend uit Rut. Vanmorgen Rut 3 en vanavond het eerste gedeelte van Rut 4. Vanmorgen Rut 3, tekst voor de prediking, vindt u in Rut 3, vers 9 tot en met 11. Rut 3, vers 9 tot en met 11. Ik lees alleen de woorden die ook het centrale deel van dit gedeelte zijn, namelijk vers 9, waar Boas vraagt: wie zijt gij? En het antwoord krijgt: ik ben Rut, uw dienstmaagd. Breid dan uw vleugelen uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser. Rut bij Boas op de dorsvloer, dat is het thema voor de prediking. Rut bij Boas op de dorsvloer. We letten op de trouw van Rut, het gebed van Rut en de naam van Rut. Dus trouw, het gebed en de naam van Rut. Dat is jaren geleden, gemeente, elders in het land, dat een vader van opgroeiende gezinnen, van een opgroeiend gezin, kinderen, door de Heere werd bekeerd. Nu is op dat op zich niet bijzonder. Dat God mensen bekeert. Zo is hij. God bekeert mens. Dat hoort bij God. Dat is het liefste werk van de Heere. En dat doet de Heere tot op de dag van vandaag. Ook in onze tijd. De Heere gaat gewoon in alle rust door. Dat hebben we vanmorgen gezien. U zag het toch ook. De trouw van God. Dat deze vader tot bekering kwam, was wat dat betreft dus niet bijzonder. Wat wel bijzonder was, dat was de eerste die het opmerkte. Dat deze vader door God was bekeerd. Dat was een zoon. Juist omdat die twee een slechte verstandhouding hadden. De vader altijd boos was. Praten met zijn handen. Dan weet u genoeg. De zoon overal de schuld van gaf. Nooit een compliment schonk. Altijd negatief praten. Opeens merkte de jongen dat op. Dat vader dat niet meer deed. De ogen van vader stonden trouwens ook anders. De ogen spraken van het leven. De houding van vader aan tafel was ook zo heel anders. Vader was er. Toonde betrokkenheid. De handen van vader spraken opeens ook heel anders. Voor het eerst ging vader voor in het gebed. Slaande handen werden veranderd in gevouwen handen. Dat is eigenlijk ook wat er hier gebeurt in Rut 3. We zagen het de vorige keer dat de Heere opnieuw terugkwam in het leven van Naomi. Een van zijn kinderen. Wanneer Naomi tot bekering is gekomen, dat weten we niet. Dat is jaren geleden gebeurd. Maar de eerste twee hoofdstukken van Rut laten ons wel een ontluisterend beeld zien. Van iemand die genade heeft ontvangen van de Heere. Maar niet meer uit genade leeft in het dagelijks leven. En we zagen al luisterend naar die hoofdstukken dat daar verschillende oorzaken voor waren aan te wijzen. Wat doet dat met een vrouw als haar man sterft en ze weduwe wordt? Dat heeft onherroepelijk ook zijn neerslag op het geestelijke leven. Het zij dat iemand in het verdriet dreigt te verdrinken. Het zij dat die tranen ook mogen gelegd in de fles die de Heere juist voor een weduwe heeft neergelegd in de binnenkamer. Omdat God een bijzonder oog en een bijzondere zorg heeft voor weduwen. Bij Naomi was dat niet alleen het enige wat er gebeurd was, er was ook moeder, dat zagen we ook, 2 kinderen. En daarmee heel haar gezin moeten begraven. Het voerde ook de boventoon, zo hoorden we dat toen ze terugkwam in Bethlehem. De laatste keer vorige week zagen we dat Rut terugkwam met die boodschap van de akker van Boas. Eerst heel zichtbaar in wat ze aan overvloed mocht neerleggen op de keukentafel in het huisje waar Naomi en Rut woonden, ergens in Bethlehem. En Naomi in die teken ook de genegenheid zag van die onbekende man bij wie Rut op de akker aan het aren lezen was geweest. En toen Rut die naam liet vallen in het gesprek aan de keukentafel, de naam van de man bij wie ik aren gelezen heb is Boas, brak er iets door in het leven van Naomi. Die donkere wolken die haar leven overschaduwden, scheurden uiteen en voor het eerst in jaren brak daar het licht van de hoop en van verwachting door. Vanaf dat moment ging Naomi niet alleen anders tegenover de Heere staan, dat zei ze ook tegenover Rut. Laat het nog maar even lezen, gemeente, in het slot van Rut 2. Als Rut dat dan zegt tegen Naomi en Naomi antwoord geeft, Rut 2 vers 20, dan zegt ze, gezegend zij hij de Heere die zijn weldadigheid niet heeft nagelaten aan de levende en aan de doden. We zagen toen dat die volgorde werd omgedraaid. Rut 1, Gods weldadigheid alleen maar aan de doden. En daarmee begroef Naomi God. Want dat is het ongeloof. Het ongeloof begraaft God. Verklaart God dood. Dus het God onterende in het ongeloof. En ook het aangrijpende. Ik denk aan de vrouw van Maarten Luther. Toen Maarten Luther in de nacht van aanvechting geen zicht meer had op het werk van de Heer en op God zelf. Ging zijn keten naar buiten, deed de luiken van het huis dicht. En Luther zei tegen haar, vrouw, wat doe je nou? Het is klaar ligt de dag, de zon staat buiten. Ze zegt, nee, het is nacht. De God van Luther is dood. En daarom gaan de luiken dicht. Dat pak slaag had Luther nodig. En direct zei hij, doe die luiken open. Want mijn God leeft. De hoop brak door in het leven van Naomi. Vandaar dat het leven weer voorop komt te staan. God is niet een God van de doden, maar van de levenden. Maar die uitwerking in het leven van Naomi, waardoor ze anders tegenover de Heere komt te staan, heeft ook direct zijn uitwerking hoe Naomi tegenover de naaste komt te staan. En daaraan herken je altijd bekering, jongelui. Als God het leven van een mens verandert, dan trekt dat ook altijd zijn sporen in het intermenselijke verkeer, in hoe je omgaat met mensen om je heen. Op een hele subtiele, en zo leren we langzamerhand ook de bijbelschrijver van dit boekje Rut kennen, subtiele manier, op een hele tere manier, maakt de bijbelschrijver dat ook duidelijk. Ik wil daar toch even met u de vinger bij leggen. Nog eens een keer Rut 2 vers 21. Dan typeert hij Rut opnieuw als Rut de Moabitische. En hij citeert dan Rut wat Boas tegen haar heeft gezegd, ook omdat hij tot mij gezegd heeft, gij zult u houden bij de jongens die ik heb, totdat zij de ganse oogst die ik heb zullen hebben volleindigd. En dan gaat Naomi antwoorden. Naomi zeide tot haar schoondochter, Rut de Moabitische. Dan een stap dichterbij. Haar schoondochter. En de laatste stap die wordt gezet is. Het is goed, mijn dochter. Ja, dan moeten we wel even de vinger bij leggen. Mijn dochter. Dat kreeg Naomi niet zo snel over haar lippen. De eerste keer dat ze dat zei was in hoofdstuk 1 vers 11. Toen ze er stond op de grens tussen Kanaan en Moab en Orpa en Rut heel bewoog. en toch liefdeloos aansprak. Keer terug, mijn dochters. Terug naar Moab. Maar dat betekende wel terug naar de dood. In Moab woont de Heere niet. En in Moab werkt de Heere niet. En voor Moab zijn er op dit moment nog geen beloften. En in Moab staat geen tempel. En in Moab is geen altaar opgericht. En in Moab wordt geen lam geofferd. En vanaf dat moment, tot en met die ochtend, dat Naomi tegen Rut zegt, als Rut dat voorstel doet, dat ze aarde gaat rapen, het begin van hoofdstuk 2, dan hoor je voor het eerst weer die genegenheid doorklinken in het leven van Naomi. Ga heen, mijn dochter. Eerst ga weg, mijn dochter. Maar in Bethlehem, ga heen, mijn dochter. En als Rut dan op diezelfde dag 's avonds terugkomt met al die overvloed die ze neerlegt voor Naomi, dan is het niet meer Rut de Moabitische. Ook niet die schoondochter. Maar dan is het mijn dochter. Ik hoor dat toch iets meer in gemeente dan alleen maar genegenheid die door Gods goedheid en genade gelegd wordt in een familiekring. Mogen we niet ook dit erin luisteren, en we zullen dat ook zien, ook vanavond, dat deze twee vrouwen ook op dezelfde stand van het geestelijk leven terechtkomen. Dat al is hun levensgeschiedenis zo totaal anders, en al heeft Naomi veel meer ingrijpende dingen meegemaakt dan Rut, en al kent Rut een hoogstaand geestelijk leven, ook wanneer ze de grens overgaat tussen Moab en Kanaan, en Naomi ver van haar plaats is, door alles wat er gebeurd is in de achterliggende dagen, deze twee elkaar ontmoeten op het vlak van verwachting. De grondhouding van het geestelijk leven, ongeacht de stand van het geestelijke leven. Het geestelijke leven leeft vanuit verwachting van God en van zijn belofte. En daarin ontmoeten de kleine in de genade en de grote in de genade elkaar. In het gesprek wat ze van een grote God mogen verwachten. Voor het dagelijkse leven. En voor het geestelijke leven. Al kan de een meer vertellen dan de ander van uitreddingen. Al kenbare bewijzen dat de Heer inderdaad een orde der gebeden is en zijn belofte liet naar vallen, maar juist bevestigd in het leven van zijn kinderen. Beiden, neem dat ook maar eens mee, ook in de ontmoeting met mensen die de Heere mogen vrezen. Dan valt een leeftijdsverschil weg, dan vallen karakters weg, levensomstandigheden weg. Als het gesprek gaat over de goedheid en de gunst van God. Kun je elkaar daarin ontmoeten. In het opzien naar de Heer. Vandaar dat Naomi nu opeens het voortouw neemt. Weer zo'n merkwaardig verschil. De dag ervoor nam Rut het voortouw. Ik ga aren rapen. Ja, als je geen verwachting hebt, dan blijf je op je stoeltje zitten. Thuis, kniesoren. Somberen, piekeren. Maar hij of zij die verwachting heeft, gaat de middelen gebruiken. Zoekt God op de plaats waar hij te vinden is. In één keer heb je die omslag hier ook in het leven van Naomi. En het is Naomi die tegen Rut zegt, ik zit nu aan het begin van hoofdstuk 3. We lezen het maar even, haar schoomde, ze zei tot haar, mijn dochter. Zou ik geen rust zoeken dat het u wel gaat? Heer, weer zo'n merkwaardige uitdrukking. Rust zoeken. Een opmerking die Naomi al eerder gezegd had. Maar toen op een hele andere plaats en in een hele andere situatie. We slaan het toch wel even open, gemeente. Hoofdstuk 1. Rust zoeken, inderdaad van vers 19. Als Naomi daar staat, hoofdstuk 1, vers 9. Als Naomi daar staat tegenover Orpa en Rut en als het ware wil bewegen om de grens weer over te gaan terug naar Moab. Dan zegt ze tegen deze twee vrouwen. De Heere geven dat gij rust vindt. En iegelijk in het huis van haar man. En als zij hen kuste, dus Naomi kust die twee vrouwen als teken van afscheid, hieven zij hun stem op en beginnen hartstochtelijk te huilen, te wenen. We zagen toen dat Naomi een Bijbels woordgebruik, rust vinden. Een woord dat in de Bijbel alleen maar verbonden is met de Heere, met zijn verbond, met zijn belofte. God die rust laat vinden. Bijvoorbeeld op Sion, de berg van zijn heiligheid. De Heere die een rust en een toevlucht wilt zijn voor zijn volk en voor zijn kinderen. En met die opmerking suggereert Naomi, doet ze net alsof de Heere ook die rust laat vinden in Moab. De Heere geven dat gij rust vindt. We zeiden toen tegen elkaar, dat klinkt vroom, Bijbelse woorden, maar ze worden verkeerd gebruikt en verkeerd toegepast. Maar hier ontmoeten we diezelfde Naomi en toch zo heel anders. Die nu met recht die woorden in haar mond mag nemen. Omdat ze in Bethlehem is en niet in Moab. Die nu die woorden ook in haar mond kan nemen. Omdat haar omstandigheden zo heel anders zijn dan op de grens tussen Moab en Canaan. Toen kwam ze met lege handen terug. En de dag daarvoor heeft Lut op die tafel een volle overvloed van weldaden uitgestald voor haar. Nu is haar hart ook veranderd. Het is niet meer die verbitterde, die boze vrouw, die boos is ook op God. Maar het is een vrouw die verwachting beoefent. Het woord is doorgebroken in haar leven, ook heel zichtbaar. En daarom krijgt ze ook hoop krediet op God. En zo spreekt ze die woorden uit. Maar niet alleen de omstandigheden zijn veranderd, de plaats is niet alleen veranderd en ook het leven van Naomi is veranderd. God is ook anders geworden voor Naomi. Was God dan veranderd in de achterliggende tijd? Ja en nee. Laat ik maar beginnen met het meest voor de hand liggende, gemeente. Dat is denk ik wat u ook vermoedt. Natuurlijk is God niet veranderd. Hij blijft dezelfde in zijn trouw. Gelukkig ook maar. Stel dat de Heer net zo wispelturig zou zijn als u en ik. En dat God met ons omgaat op dezelfde manier zoals wij met God omgaan. Mag ik het even concreet maken? Lastig is dat, hè? Om elke dag trouw te zijn in het gebed. Die vaste tijden aan te houden. Elke dag. Tegenwoordig tel je niet mee als je het niet druk hebt. En er is wat met je aan de hand als je het niet druk hebt. Je zegt van, nou ja, goed, ik heb het niet zo druk. Ja, dan hoor je er opeens niet meer bij. En dan is het. Waar zijn we eigenlijk druk mee? Nou, met ons kleine, bekrompen leventje, of niet? Allemaal goede dingen die we doen. Mag ik even een vergelijking maken, gemeente? Als je nou een gezinnetje mag hebben met een paar kleine kindertjes, zoals deze twee ouderechtparen vanmorgen hier bij dat doopvond stonden, wat kun je dan druk hebben? Zeg je dan ook tegen elkaar, wat ben je dan blij dat je 's avonds even kunt zitten? God zorgt voor 7 miljard mensen. Stel je nou eens voor dat de Heer één dag zegt, die vriend daar, ik ga vandaag maar even aan hem voorbij, ik heb er geen tijd voor. En dan staat je leven stil. Kun je zonder God beginnen. Als de Heer even zegt, geen eten. Maar dan kunnen we nog een dag uitzingen, toch? Als de Heer even zegt, een dag geen gezondheid. Dan kunnen we het overzien. Morgen word ik beter. Maar wat als de Heer nou zegt, een keer geen zucht, geen adem. Dat is een adem. Dan sta je niet eens bij stil. Dan ben je weg. God is niet veranderd in het leven van Naomi, gelukkig niet. Wat heeft hij veel geduld met zijn kinderen en ook met u. Al ben je misschien nog niet zijn kind, alleen al dat je hier zit. En wat moet hij veel verdragen van zijn kinderen, ook van u. En toch doet het wat met God, gemeente. Als een van zijn kinderen kwaad spreekt over hem, dan wordt zijn geest bedroefd. Dat laat de Heer direct merken in het geestelijke leven. Dan trekt God zich in zijn gevoelige aanwezigheid terug. En dan verschraalt het geestelijk leven van twee kanten. Het wordt gevoed met de verbittering van mijn kant. En het wordt gevoed met de terugtrekkende beweging van Gods kant. En daarom is het een wonder dat God zelf terugkomt bij Naomi. En haar niet laat omkomen in die verstikkende macht van het ongeloof. En dat Naomi daardoor ook anders gaat spreken over God. Omdat haar leven weer bedauwd wordt met de aanwezigheid van de Heer. En dat zij nu diezelfde woorden op een hele andere manier gaat uitspreken. Ik wil ze nog een keer lezen, hoofdstuk 3, vers 1. Mijn dochter, zou ik geen rust zoeken? Dat het u welge. Hier neemt niet alleen Naomi het initiatief. Maar hier krijgt dat woord ook weer zijn bijbelse betekenis. In hoofdstuk 1 werd het afgeschoven op de Heere. Vanuit die lijdelijkheid de Heere geven dat gij rust vinden. En als hij het niet geven, dan is het jammer dan. Maar wanneer het geloof wordt beoefend vanuit de verwachting. Dan gaat het geloof ook op zoek naar God om rust te vinden bij de Heer. Ik moest er van de week aan denken, kinderen, misschien heb jij dat ook gezien met die ochtendmist en dan die vorst. Wat geeft dat altijd prachtige tafereel in de natuur. En als je dan thuis een struik hebt in de tuin of onderweg naar school zie je dat misschien langs het fietspad, dan zie je opeens al die spinnenwebben hangen. Of die kleine druppeltjes eraan, bevroren. Dat waait zo heel langzaam in de wind heen en weer. Want de stilte gaat er vanuit, hè. Ik denk dat jij dat ook wel eens gedaan hebt. Als je bij zo'n spinnenweb ging staan en zo'n klein takje in je hand had. En dan tikte je heel voorzichtig zo'n draad aan. En dan kijken wat dat spinnetje doet. En dan zag je opeens die spin zo staan. En dat begon te trillen. En dat dook naar die plek. Want dat dacht daar een vlieg in het web te hebben. Nou, dat is nou verwachten. Als God de snaren van de ziel aanreikt, dan gaat de verwachting aanspannen. Dat gaat luisteren. Dat gaat kijken. Dat gaat bidden. En dat eigent zich Gods belofte met een heilige vrijmoedigheid toe. Om de eenvoudige reden dat God betrouwbaar is. Dat is de grondtoon en de grondhouding ook hier van Naomi. Naomi zegt niet de handen uit de mouwen, we gaan nu aan de slag. God heeft wat gedaan en nu moeten wij de rest doen. Nee, ze eigent die belofte van rust zich toe, wordt daar werkzaam mee. En ze zegt tegen Rut, zal ik geen rust vinden. Wat hoort Naomi in die belofte doorklinken? Maar we zagen al in hoofdstuk 1 dat zij dat woord verbindt met de verwachting van nageslacht. Het ontvangen van een kleinkind. En dat heeft Naomi hier ook op het oog. Maar mag ik er nou even heel concreet vragen, gemeente? Hebben we hier nou te doen met een, met alle respect, met een oudere vrouw? Dat nog geen kleinkinderen heeft. Dolgraag dat ook wil meemaken. Dat daarom alles uit de kast haalt om Rut te koppelen aan een man. Zodat zij alsnog een kleinzoontje of dochtertje mag krijgen. In de hoop dat het huwelijk ook uit mag monden in de kinderzegen. En we leven in het Oude Testament hier in Rut. Bethlehem ligt in de stam van Juda. Naomi is een vrouw die God vreest. Het geloof is altijd werkzaam met Gods belofte. Eeuwen geleden klonk het van dat sterfbed toch? Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven. Die verwachting werd levend gehouden in Israël. We zullen dat vanavond nog scherper zien. Die verwachting vormde ook de grondslag voor het geestelijke leven in het Oude Testament. De verwachting van de Messias. Die geboren zal worden binnen de stam van Juda, zoals Jacob dat al voorzegt. Die verwachting begint hier ook langzaam en zeker door te breken in het leven van deze oude vrouw. Als ze in het dagelijks leven Gods hand heel concreet zichtbaar werkzaam ziet in het leven van Rut en van Naomi. Als er opeens dat beeld van die losser naar boven komt drijven. Rut, mag ik het eens zo zeggen vanmorgen gemeente. Rut, Boas, losser, het zijn allemaal losse puzzelstukjes. Die Naomi in hoofdstuk 3 en 4 één voor één in elkaar gaat schuiven. En als die puzzel straks compleet is, dan staat daar het laatste woord van het boekje Rut. David. De grote David. Uit wiens gezin de zoon van David geboren zal worden. Zou ik geen rust vinden? Dat het u wel gaat. Rut wordt erop uitgestuurd. En ze gaat ook. Ze sput er niet tegen. Dan moet dat zijn geweest, jongelui. Jong meisje. Nog een jonge vrouw. Boas zegt dat in die nacht ook. Er waren genoeg andere kandidaten op de huwelijksmarkt van Bethlehem. Dat weet Boas ook en hij benoemt dat gewoon. Rut heeft haar ogen ook niet in de broekzak zitten. Die kijkt ook natuurlijk om zich heen, of niet? Je bent nog jong. Is weduwe. Mag je het trouwen? In de lijn van de schrift. Ze luistert naar haar schoonmoeder. Ook als die schoonmoeder zo'n merkwaardige opdracht geeft. Om de nacht te gaan doorbrengen op de dorsvloer. Niet thuis. En ze handelt ook volgens het woord van haar schoonmoeder. Als hij in die nacht... Laat het maar even lezen. ziende waar Boas ligt, ook naar hem toe gaat. Vers 7. En zich neerlegt aan het uiterste van een korenhoop, ergens op de hoek van de akker. Rut stilletjes daarbij komt, kleed aan zijn voeten openslaat en daaronder gaat liggen. Midden in de nacht schrikt Boas wakker, grijpt om zich heen, misschien ook wel van de kou. En hij merkt dat hij niet alleen is. En dan stelt hij die vraag, waar we niet zomaar even aan voorbij moeten lezen, gemeente. Laat het maar even lezen wat daar staat. Daar staat die vraag, wie zijt gij, vers 9. En Rut zegt dan, ik ben Rut. Al eerder had Boas naar Rut gevraagd. Dat was op die ochtend op die akker. Toen die kwam inspecteren en zijn knechten daar ontmoet. En tegen die man die over zijn knechten gesteld was, had gevraagd, wie is die vrouw? En die man had geantwoord, dat is nou die Moabitische vrouw die met haar schoonmoeder terug is gekomen. En vervolgens dat gesprek ontstond. Maar wanneer hier in de nacht Rut gaat spreken, dan zegt ze niet zoals ze dat de vorige dag wel had gedaan, ik ben Rut of ik ben de schoondochter van Naomi. Maar dan valt ze met de deur in huis. Ik ben Rut, uw dienstmaagd. En ze verwijst met die woorden, uw dienstmaagd, naar het gesprek daarvoor in die dag, toen Boas haar had uitgenodigd om op de middag samen met zijn personeel te gaan eten en in die middelste kring te gaan zitten, zo zagen we dat, als onderdeel van zijn personeel, voor Rut ook een ereplaats. En Rut die daar een beetje dubbel mee omging. Aan de ene kant maakte ze die stap naar voren, ze ging ook zitten en ze kreeg het eten zelfs aangereikt van Boas, ook al zo'n ongebruikelijk gebaar in de cultuur en in de dagen van Bethlehem. En tegelijkertijd zei ze tegen Boas, wie ben ik dat ik genade gevonden heb in uw ogen, daar ik maar uw dienstmaagd, uw slavinnetje ben. Ik hoor niet bij dit personeel. En nu ze 's nachts terugkomt bij Boas, dan zegt ze niet, ik ben Rut, aan wie u zoveel gegeven hebt. Ik ben Rut, je moet me lossen. Ik ben Rut, schoondochter van Naomi. Dat had ze allemaal kunnen zeggen. Om aan te kunnen voeren waarom Boas zou moeten handelen. En nu zegt ze weer, ik ben Rut, uw slavinnetje. Alsof ze duidelijk wil maken tegen Boas, het enige wat ik tegenover u kan laten gelden, is niet mijn status, niet mijn afkomst, niet mijn geschiedenis, ook geen medelijden. Ik ben afhankelijk van de vraag of u op mijn verzoek wil ingaan. Of u het nou wil. Ik trek even een lijn, gemeente, dat mag hier op dit punt. Lijn naar het geestelijke leven. Als je de psalmen nagaat, jongelui, dan zie je heel vaak het woord knecht staan in de psalmen. O Heer, ik ben uw knecht. Psalm 116. Gij slaakt uit mijn banden. Er staat letterlijk in de Bijbel dan altijd slaaf. Dat zegt David, andere kinderen van de Heere. Met het innemen van deze plek voor God worden twee dingen gezegd en ik hoop dat dat ook de grondtoon is in jouw gebed. Allereerst, dat al mag je de Heere al zoveel jaren kennen, je voor hem geen grond hebt om op te kunnen staan. Ga niet in het gericht met uw knecht, uw slaaf. Dat klinkt door in eerbied, in ootmoed, in je gebed. Mag ik dat eens concreet maken? Het is al jaren gebruikelijk, laat ik gewoon de dingen bij naam noemen. In het gebedsleven, in de evangelische beweging, er als volgt wordt gebeden. Dan valt het even stil in een gebed en dan hoor je iemand zeggen, ja, dat is niet vanwege een spraakgebrek, dat iemand stottert, dan ligt het heel anders. De woordkeus, horizontaal, plat. Het valt mij op dat die stijl van bidden ook onder ons begint op te komen. Jonge mensen hoort bidden, ook uit onze gemeente, maar ook ouderen. We hoeven echt niet terug te vallen op het taalgebruik uit de 17e eeuw. Dat is ook spotten. Ook als het op de kansel gebeurt. Laat de kerkraad dan direct ingrijpen. Als er predikant staat van jonge leeftijd die bidt alsof hij in de 18e eeuw leeft. Dat kan echt niet. Maar laten we ook niet het gebed verlagen tot een praatje. Oefen jezelf in het gebed. Door je spreken af te stemmen op het woord van God. God is heilig. Zo totaal anders dan wij mens. Hij is niet de buurman bij wie je even om zout of iets anders gaat vragen. Hij is God. En als ik bid, is dat in het besef. Het is genade dat ik tot u mag naderen. Het is genade als u wilt horen. Het is een wonder dat ik amen mag zeggen. Het zal waar en zeker zijn. Want ik twijfel zo vaak. Ik word zo heen en weer geschud. Maar van Gods kant ligt het zo klaar en zo duidelijk vast. God zegt ja en amen. Op mijn gebed dat zijn houvast heeft gevonden in Gods belofte. De houding van een slaaf. Je gebedsleven. Dat heeft ook een andere kant. Met het uitspreken van die belijdenis, ik ben uw knecht, of zoals Rut dat hier doet, ik ben uw slavinnetje, zo staat het daar letterlijk, onderwerpt ze zich ook onvoorwaardelijk aan het gezag van Boas. En daar ligt ook een lijn naar jou en mijn gebedsleven. Met het innemen van die houding in het gebed, ik ben een slaaf voor de Heere, onderwerp ik me aan Gods gezag. Hij is soeverein. Doet wat hem behaagt. Of hij mijn gebed nu wil verhoren of niet, dat is aan hem. En als hij nee zegt, dan zeg ik, amen. Ik ben maar een slaaf. Het laatste voor vanmorgen. We zitten nog steeds in het gebed van Rut. Laten we maar even kijken. Als Rut er zo ligt bij de akker, bij de Boas, op de akker, vers 9, dan zegt ze tegen Boas, breid dan uw vleugel uit, weer dat woord, over uw slavin. Want gij zijt de losser. Die uitdrukking, breid dan uw vleugel uit, horen we vanmorgen twee dingen. In de eerste plaats horen we hier in het woord van Boas zelf doorklinken. Dat klinkt terug in het gebed van Rut. Want dat had hij de dag daarvoor tegen Rut gezegd, de dagen daarvoor. Toen ze in gesprek waren geraakt met elkaar op de akker van Boas. En Boas tegenover Rut had gezegd dat hij niet verder moest, dat ze niet verder moest zoeken naar een andere akker. En Boas ook vervolgens haar had geprezen. Namelijk door te zeggen dat zij er niet op uit was gegaan bij een andere op de akker. Maar ook dat ze de toevlucht had gezocht onder de vleugelen van de Heere, de God van Israël. Gezegend zijt gij, zo zei hij dat in vers 12 van hoofdstuk 2. De Heere vergelde u uw daad en uw loon zijn volkomen van de Heere, de God van Israël. Vers 12. onder wiens vleugelen gij gekomen zijt om toevlucht te zoeken. Het waren woorden die niet alleen recht deden aan de intentie, aan het verlangen van Rut, om inderdaad ook zo te staan in Israël, om weg te schuilen onder de vleugelen van Gods barmhartigheid en genade. Boaz had het ook zo benoemd zaag. Waar Rut misschien nog geen woorden aan had durven te geven. Boaz had het gesignaleerd, had het opgewerkt en het zo ook een naam gegeven. Je bent gekomen niet om hier wat te scharrelen op deze akker of om mee te gaan met je schoonmoeder vanuit een stukje medelijden. Het was alsof hij op de grens had gestaan toen Rut had gezegd: uw volk is mijn volk, uw God is mijn God. Waar gij zult gaan, zal ik gaan. Waar gij zult sterven, al daar zal ik sterven en ook begraven worden. Rut citeert Boaz. Trekt alleen maar meteen door. Jongelui, dit is dus bidden. God citeren. God citeren. Waarom is dat nou zo belangrijk? Met je eigen woorden kun je toch ook bidden? Nou, laat het inderdaad gewoon meer is een gebed van jezelf zijn. Maar God citeren betekent God eerbiedigen. Door hem, mag ik het eens in alle eenvoud zo zeggen, terug te pakken op zijn eigen woord. Voor de duidelijkheid, dat is niet mijn woordenuitdrukking, maar dat is een uitdrukking van Luther, terugpakken op zijn eigen woord. Dat geeft aan het gebed ook kracht. Dan hoef ik niet zelf naar woorden te zoeken. Maar mag ik de Heere citeren? En dat geeft nu aan het gebed ook vurigheid. Aanhoudend bidden in het gebed is eigenlijk maar één ding. Keer op keer Gods woord terugleggen. Totdat God, denk aan de gelijkenis van die onrechtvaardige rechter, zich laat verbidden. Ja, wat had Rut anders eigenlijk kunnen zeggen in die nacht? Het komt er nu op aan. Wil Boaz wel lossen? Of wil hij niet lossen? Gods gewilligheid over de drempel van de binnenkamer trekken kan alleen als ik aan het woord van God ga trekken. Net zo lang totdat God zichzelf prijs geeft en gehoor geeft en ja zegt op zijn eigen woord. Er zitten dus niet in grote verhalen in het gebed, gemeente. Omhaal van woorden. Er zijn de grootste gebeden en de prachtigste gebeden. Soms maar zo een zin. Eén zinnetje. Wat als een pijl wordt afgeschoten naar de hemel en direct doel treft, omdat het God in zijn hart raakt. En hij daarom wel wil antwoorden, want dat is die verplicht aan zichzelf. Gemeente, ik zal het eerlijk bekennen. Toen ik vanmorgen naar de kerk liep, zei ik tegen mijn vrouw: ik zou niet weten hoe ik vandaag door deze zondag kom. Je kan je soms zo leeg voelen. Maar als je dan het ontroerende ziet van dat gebed van Rut, krijg je dan ook geen zin om samen met mij te gaan bidden. Met onze lege handen. Met ons lege hart. Maar als dit nou God is, die dat gebaar wil maken. Zijn vleugelen uitspreidt over een slaaf of een slavin. Wie haalt het dan vanmorgen nog in zijn hoofd? Om zonder gebed terug te gaan naar je leventje. Dan ben je arm. Nameloos arm. Moet ik het je in alle eerlijkheid zeggen vanmorgen? Ja, dan heb je ook geen leven. Dan heeft jouw leven geen zin om te leven. Dan heeft jouw leven geen inhoud. Geen hoop. Omdat je geen adres en geen thuis hebt. Dan zit je vanmorgen alleen in de kerk. Misschien de liefste mens om je heen. De liefste man, de liefste vrouw. Maar je hebt uiteindelijk niets. Helemaal niets. Wat houdt jou nu tegen? Misschien wel voor het eerst. Al sinds lange tijd. Je handen te vouwen. Je hoofd te buigen. En Gods woord vanmorgen na te spreken. Breid dan uw vleugelen over mij uit. Want gij zijt de losser. Amen.